Welkom bij de podcast Pensioen Insight. Wat leuk dat je luistert. In deze PwC-podcast nemen we je op hoofdlijnen mee in de belangrijkste elementen in het nieuwe pensioenstelsel als gevolg van de wet toekomstpensioenen en kijken we naar pensioen binnen het bredere arbeidsvoorwaardenpakket. Er gaat een hoop op ons afkomen, maar wat zijn nou dingen waar je echt rekening mee moet houden? En misschien nog belangrijker, wat moet je er precies mee en wanneer? Dit en nog veel meer hoor je in deze podcastreeks.
Welkom dames en heren bij alweer de 8e aflevering van de Pensioen Insight podcast van PwC. En vandaag gaan we het hebben over communicatie en meer in het bijzonder communicatie rondom het hele transitietraject, dus de transitiecommunicatie. Bij mij aangeschoven zijn vandaag Bianca van der Goes, oude bekende. Jij was ook bij podcast 3 aanwezig toen we het hadden over andere juridische zaken. En aangeschoven is ook Sander Appel, communicatie-expert bij PwC. En meer in het bijzonder de customer experience. Daar gaan we dadelijk van alles over horen in het kader van deze pensioenstelseltransitie. Leuk dat jullie er zijn.
Dank je.
Dank je wel.
Ja, ik kijk er weer naar uit. Want we zijn, zoals ik al zei, nu met de 8e aflevering bezig. Hè? Dus een paar maanden onderweg. De podcast is immens populair, dames en heren. Dus dank voor het luisteren. En vandaag gaan we dus dieper in op communicatie. Maar we beginnen bij de misschien wat meer juridische kant daarvan. Hè? Want communicatie heeft twee invalshoeken. Natuurlijk de communicatie zelf. Maar communicatie doe je ook, bijvoorbeeld omdat je risico's wil mitigeren of omdat je aan wet en regelgeving moet houden. En daar gaan we eerst eens over praten met jou, Bianca. Want vanuit die juridische blik bezien, hè, waarom is communicatie nou zo belangrijk bij die wijziging van dit pensioenstelsel?
Ja, je noemde het natuurlijk net al. Een belangrijk punt is dat je moet voldoen aan wet en regelgeving. En in de wet is bepaald dat je moet communiceren over pensioen. Bijvoorbeeld communiceren over pensioen tijdens de transitie. Maar denk maar bijvoorbeeld ook aan de jaarlijkse jaaroverzichten en andere communicatie. Dus het is allereerst een wettelijke verplichting.
Ja.
Daarnaast is het, zoals je zei, ook een risicomitigerende maatregel. Want op het moment dat je goed communiceert en mensen weten wat ze hebben, wat ze gaan krijgen, dan voorkom je ook klachten. En daarmee voorkom je uiteindelijk ook geschillen. Dus in die zin is het ook een beheersmaatregel die je als pensioenuitvoerder kunt instellen. En wat natuurlijk heel erg belangrijk is, is dat communicatie ook bijdraagt aan vertrouwen. Dus aan vertrouwen in de pensioenuitvoerder, maar natuurlijk ook breder gezien vertrouwen in de pensioensector als geheel.
Ja.
Zorg ervoor dat als je goed communiceert, dat mensen draagvlak gaan krijgen voor de wijzigingen. En je wil er eigenlijk voor zorgen dat mensen op een gegeven moment begrijpen, in ieder geval op hoofdlijnen, wat er gaat gebeuren met die hele stelseltransitie. Wat ze hadden, wat ze krijgen, dat die verdeling eerlijk is gegaan, dat ze weten waar ze de informatie daarover ook nog kunnen vinden. En uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat communicatie ook reële verwachtingen schept bij de deelnemers, zodat je voorkomt dat men teleurgesteld raakt.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk in de pensioensector. Uiteraard is het voor werkgevers ook heel erg belangrijk dat zij goed communiceren aan hun werknemers. Ja. Want zo bouw je ook dat vertrouwen op bij die werknemer. Dat jouw pensioenregeling, of dat die werknemer weet hoe zijn pensioenregeling in elkaar zit.
Ja, dus het is niet alleen maar een verantwoordelijkheid van de pensioenuitvoerder, hoor ik jou zeggen. Maar die communicatie komt dus al veel eerder aan bod. Ook in het proces waarbij sociale partners aan het onderhandelen zijn over die pensioenregeling. En die uitvoerder wel een beetje betrokken is, maar nog niet echt. Dus in die eerste fase moet ik daar ook al aandacht aan besteden.
Dat zou ik zeker aanraden. Je ziet dat er in de wet daarover nog geen wettelijke verplichtingen zijn opgenomen. Maar het is natuurlijk wel gek als je als deelnemer of werknemer in de krant en op tv van alles hoort over de wijzigingen van het pensioenstelsel, dat je vervolgens niks zou horen van jouw pensioenuitvoerder of van jouw werkgever. Dus ook om die reden is het belangrijk dat deelnemers worden meegenomen met die hele stelseltransitie. Maar in dat kader is het natuurlijk ook belangrijk, dat zegt de AFM, maar ook in alle leidraden, dat je wel goed moet nadenken wanneer je deelnemers dan informeert over die wijzigingen. Dus ja. Tegelijkertijd moet je ook voorkomen dat sprake is van een informatieoverload.
En nu heb ik gehoord, Bianca, over het communicatieplan. Hè? Dat zou dan blijkbaar onderdeel moeten zijn van het implementatieplan. Niet te verwarren met het transitieplan. Dat communicatieplan, dat is dus een formeel document, of dat is onderdeel van een formeel document. Dat wekt de indruk bij mij dat de wetgever of de regelgever daar wat zaken over heeft geregeld. Kun je daar iets meer over vertellen, dat communicatieplan?
Ja, dat communicatieplan is inderdaad onderdeel van het implementatieplan. Het transitieplan is een plan dat de werkgever moet opstellen. En eigenlijk zegt de wet over het communicatieplan dat je dat als pensioenuitvoerder moet opstellen om die deelnemer, en met deelnemer bedoel ik dan ook pensioengerechtigde, gewezen deelnemer, et cetera, om die deelnemer te informeren over de gevolgen van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Ook de wetgever heeft erkend dat het cruciaal is dat deelnemers goed worden meegenomen en worden geïnformeerd over alle veranderingen. En zo'n communicatieplan dwingt de pensioenuitvoerder om in een vroegtijdig stadium al gestructureerd na te denken op welke wijze hij die deelnemers wil gaan informeren. Wat ga je op welk moment communiceren? Aan welke doelgroep en met welke kanalen? En je moet onderbouwen hoe die communicatie ook aansluit bij jouw specifieke deelnemersgroepen die jij dus eerder hebt geïdentificeerd. En uiteindelijk moet je die communicatie dus ook gaan evalueren en monitoren. Dus je moet gaan testen van de boodschappen die ik allemaal heb overgebracht, heeft dat echt zijn effect gehad?
Ja, ja.
Pensioenfondsen moeten dat communicatieplan uiterlijk 1 juli 2025 hebben ingediend. Dat mag ook al eerder, als zij eerder klaar zijn. En voor verzekeraars en PPI's ligt dat moment iets later. Daar is de uiterste inleverdatum 1 oktober 2026.
Ja.
En in dat plan moet je dus mensen gaan informeren over die stelselwijziging. Wat betekent het voor die specifieke deelnemer? Je moet ze voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van die gewijzigde pensioenovereenkomst, moet je ze informeren over hun pensioen en wat ze hebben in de diverse scenario's. Ja. Maar vervolgens moet je na de hele stelseltransitie, als je bent overgegaan op die gewijzigde pensioenovereenkomst, moet je ze nog een keer informeren.
Okay.
En dan zijn het aanvankelijk is het op basis van prognoses en daarna is het op basis van wat er daadwerkelijk is gebeurd. En als er dan verschillen tussen zitten, en dat is denk ik wel het lastige, dus misschien moet Sander dan zo meteen maar gaan uitleggen hoe je dat precies kunt doen. Maar als er dus verschillen tussen zitten, moet je gaan uitleggen van hoe komt dat dan dat er verschillen tussen zitten? Dus dan moet je deelnemers daar ook. En dan kan ik me voorstellen dat dat best een lastige boodschap gaat worden op het moment dat die verschillen negatief zijn voor de deelnemer.
Ik ga Sander zo niet vragen hoe die verschillen tot stand komen, want dan hadden we een actuaris aan tafel moeten hebben. Maar het is wel een mooi bruggetje, Bianca. Dank je wel naar die communicatie met de deelnemer. Want ik hoor jou zeggen, die deelnemer, daar moet je vroegtijdig mee communiceren, maar je moet er ook over een hele lange periode mee communiceren. Dus ook na de hele transitie, we zijn al over naar het nieuwe stelsel, uiterlijk 1 januari 2028. Daarna moet je dus blijven communiceren. Dus Sander, aan jou de vraag, waarom is dat zo belangrijk eigenlijk, die communicatie? We hebben net al een aantal meer juridische argumenten gehoord, namelijk risicomitigering en het moed van de wetgever.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat er vanuit de communicatietheorie andere argumenten zijn om vooral ook intrinsiek goed te willen communiceren met je deelnemers, met je werknemers, omdat je daar waarschijnlijk voordelen mee kunt behalen als je dat goed doet. Dus waarom doen we dit eigenlijk? Want het is toch altijd goed gegaan?
Ja, dat hangt er maar vanaf aan wie het vraagt, denk ik. Het pensioenstelsel was altijd een solide stelsel. Dus voor mensen met een vaste baan en een cao is er nooit veel aan de hand geweest. Maar er zijn ook mensen die geen pensioen hebben opgebouwd. Die zullen daar misschien anders over denken.
Ja.
Er zijn ook heel veel mensen, en dat is denk ik een groot probleem, zeker de wat jongere groep, die totaal niet betrokken zijn bij hun eigen pensioen en bij hun eigen financiële toekomst. En ik denk dat een probleem is wat ook wel veroorzaakt is door een gebrek aan communicatie tot nu toe.
Ja, ja.
Weet je, een UPO elk jaar, misschien een keer een mail over je beleggingsprofiel.
Ja.
Maar ja, daar houdt het dan ook bij op. En dat gebrek aan communicatie heeft denk ik ook geleid tot een groot gebrek aan betrokkenheid bij de deelnemer.
Ja, ja.
En nu komt er echt een grote transitie aan. Daar gaat veel veranderen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat mensen gaan begrijpen wat die transitie gaat inhouden. En dat ze zich meer gaan bezighouden met hun eigen pensioen.
Dat hoor ik pensioenuitvoerders met name al jaren zeggen. Er ligt heel veel nadruk op communicatie. Maar ja, we communiceren ons dood, dus we begrijpen het toch niet. Dus waar doen we het allemaal voor? Het is hartstikke duur. Dat zegt iets over de kwaliteit van de communicatie, denk ik dan. Want als je het goed doet en je hebt er verstand van, en jij hebt daar verstand van, dan zijn er communicatie, manieren, methoden, middelen om wel die deelnemer, denk ik, te raken en te betrekken en te benaderen, toch?
Ja, zeker. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat de communicatie of informatieverstrekking aansluit op een levensfase of een levensmoment van een deelnemer. Dat het aansluit op waar hij of zij op dat moment mee bezig is.
Ja.
Dat het ook gaat via de kanalen waar een deelnemer zich op bevindt.
Ja.
Een brief zou voor iemand van 55, 60 misschien prima werken, want die is daar wel aan gewend. Maar voor een jongere groep Ja, dan gaat die brief zo de prullenmand in.
Ja, dan ben ik wel benieuwd, hè? Want je had het er net over, die jongeren zijn niet betrokken bij hun pensioen. Wat zou jij nou kunnen bedenken om zo'n jong iemand toch te laten nadenken over zijn pensioen?
Ja, ik denk dat jongeren op zich wel betrokken zijn bij hun financiële toekomst. Maar hebben wel andere ideeën over hoe die toekomst eruit gaat zien. En ik denk dat je daar als pensioensector en als werkgever ook wel een beetje op moet gaan aansluiten. Om dat ook voor hun interessant te maken. Er zijn heel veel jongeren die bezig zijn met crypto's bijvoorbeeld. Dat is een beetje hun referentiekader. Ik zeg niet dat de pensioensector in crypto's moet gaan zitten, maar... Ja. Je kunt het wel relevanter maken op doelgroepen. En je kunt gesegmenteerd gaan communiceren via de juiste kanalen. En zorgen dat de boodschap, de juiste boodschap, op de juiste tijd, via de juiste kanalen, in de juiste vorm bij de juiste mensen terechtkomt.
Kun je daar een paar voorbeelden van noemen, Sander? Want op zich, dat persona-denken, dat kennen we ook al wel langer. Ja. Ik weet van een aantal pensioenuitvoerders dat ze daarmee bezig zijn. Mm-hmm. Dus dat is niet zo nieuw. Maar hoe maken we dat dan nog succesvoller?
Kijk, persona's werken wel als je directe één-op-één communicatie doet via een brief of een e-mail. Hè, want dan weet je aan wie je hem stuurt. Dus dan kun je daar wat mee. Maar als je de communicatie breder trekt, je gaat bijvoorbeeld ook social media inzetten om mensen te informeren, dan wordt dat wat ingewikkelder. Dan zul je daar toch wat meer technologie en data voor moeten gaan gebruiken om te zorgen dat de juiste communicatie bij de juiste doelgroep, het juiste segment terechtkomt. En je moet dus ook die mensen echt beter gaan leren kennen. Ook als pensioenuitvoeringsorganisatie. Daar zul je overigens de werkgever wel bij nodig hebben.
Ja, en hoe doe je dat dan?
Nou ja, een voorbeeld is, laten we zeggen, levensmomenten. Iemand gaat scheiden bijvoorbeeld.
Ja.
Dan staat er op de website van de meeste pensioenfondsen wel een aantal acties die je moet gaan ondernemen. En dat is ook heel belangrijk. Maar ja, wie denkt bij zijn scheiding, ik ga eens even de website van mijn pensioenfonds bezoeken om te kijken wat ik moet doen. Zo werkt het niet natuurlijk.
Nee.
Dus dat zul je veel meer interactief moeten maken en proactief. En je zult erachter moeten zien te komen waar mensen op dat moment bezig zijn. Werkgevers kunnen daar een grote rol in spelen, want die zijn daar vaak beter van op de hoogte.
Ik heb wel eens gehoord dat Google en Facebook eerder weten dat ik ga scheiden dan dat ik of mijn partner het weten. Dus je zou zeggen met... En ik weet niet of dat kan en mag, hè, maar met technologie als cookies en de zoektermen die mensen gebruiken, dat je ze ook op die manier beter kunt bereiken. Is dat wat je zegt of gaat dat te ver?
Nou, ik denk niet dat dat te ver gaat. Ik denk dat we wel degelijk die kant op moeten. Retailers doen dat natuurlijk al jaren. Als je een schoen wil verkopen, dan wil je weten waar mensen zitten die op zoek zijn naar schoenen. Zo simpel is het. Ik denk dat de pensioensector dat ook kan gebruiken. En natuurlijk hebben we privacywetgeving en daar moeten we er heel voorzichtig mee zijn. Maar je kan wel degelijk proberen je deelnemers beter te leren kennen en die gegevens ook vasthouden, zodat je ze ook beter kunt informeren.
Ja.
Dat is ook in hun eigen belang.
Ja. En zeg je nou eigenlijk, Sander, dat succesvol slagen van dat nieuwe pensioenstelsel of die pensioentransitie, dat eigenlijk valt of staat met de goede communicatie? Zou je het zo gewichtig willen maken?
Ja, zo gewichtig zou ik het eigenlijk wel willen maken.
Ja,
ik denk dat dat wel nodig is. Ja, daar zijn allerlei methoden voor. En ik denk dat de pensioensector nog wel een flinke inhaalslag te maken heeft. Nou ja, in technologie bijvoorbeeld, digital marketing technologie.
Ja.
Marketing intelligence, ook het gebruik van AI en machine learning om die boodschap steeds beter op die doelgroepen af te stemmen.
Ja.
Dat kan je niet allemaal handmatig doen. Nee. Dat wordt een enorme kluif. Daar zijn pensioenpartijen ook helemaal niet op ingericht.
Nee.
Maar daar kun je wel technologie voor gebruiken.
En nu, de dingen die jij noemt, Sander, zijn op zich ook relevant voor het oude, hè, of het huidige pensioenstelsel. Dus hè, daar moeten we ook mensen bereiken en levensfase. Ja. En communicatie die aansluit bij de doelgroep is ook daar belangrijk. Hoe maakt de nieuwe pensioenwet adequate communicatie nog urgenter dan voorheen?
Ja, er zit een forse transitie aan te komen. Dat mogen duidelijk zijn. Dat moet je heel goed gaan uitleggen. En er zijn een aantal urgente redenen waarom dat moet. Ten eerste, dat heeft Bianca net al uitgelegd, de wet dwingt dat ook af.
Ja.
Ik denk dat de wetgever ook wel inziet dat de communicatie tot nu toe in het huidige stelsel ook altijd wel karig is geweest. Dat er weinig betrokkenheid is bij al die deelnemers. Dus die dwingen dat af. Dus daar zul je sowieso aan moeten voldoen. Maar een ander ding is ook, en dat gaf Bianca ook al aan, de acceptatie van het nieuwe stelsel, die gaat heel belangrijk worden. En daarvoor is het wel super belangrijk dat wij het uitermate goed uitleggen op een manier die ook relevant is voor verschillende doelgroepen. Dus ik denk dat ook daar ja, voorzien we wel ook een enorme piek in vragen en klachten die op ons af gaan komen op het moment dat dat invaren gaat gebeuren.
Ja.
Nou, die piek is niet helemaal te voorkomen, maar met goede communicatie, relevante communicatie in de juiste, op de juiste toon en in de juiste vorm.
Ja, de juiste diepgang.
Via de juiste kanalen, de juiste diepgang, afgestemd op mensen hun opleiding en kennisniveau en ook huidige mate van betrokkenheid met pensioenonderwerpen. Kun je dat beter krijgen?
Ja, dat is wel een belangrijke wat je nu zegt. Want mijn grote angst is altijd als we... Nou, we hebben misschien 20 miljoen deelnemers in Nederland. Hè? Ik weet niet precies. Maar ja. Ieder individu komt soms bij meerdere fondsen voor. Hè?
Ja.
Omdat hij nog oude pensioenaanspraken elders heeft. Dus ja. Nou, laat nou eens 10% van die deelnemers straks de telefoon oppakken. Dan krijgen we 2 miljoen belletjes. Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken. Dus dat wil je vooral voorkomen, dat iedereen gaat bellen. En daarvan zeg jij... Communicatie is cruciaal om dat risico te voorkomen.
Ja, tijdig goed informeren, gesegmenteerd informeren... gaat in ieder geval een heel deel van die piek afvlakken.
Ja.
En dan denk ik nog steeds dat de rest van die piek... dat we daar ook wel slim mee om moeten gaan. Ja, dat kun je ook niet allemaal met bemenste contactcenters oplossen. Dus daar, daar zul je ook technologie... voor moeten inzetten om daarmee om te gaan.
Ja. Volgens mij is de gedachte dat naar aanleiding van complexe boodschappen... ongeveer 5% van het bestand dan contact opneemt.
Ja.
Dus eigenlijk zou je als pensioen... als je als pensioenuitvoerder dus de rekensom maakt...
Ja.
Dan kun je dus uitrekenen wat het in potentie misschien kan opleveren... aan contactmomenten naar aanleiding van een boodschap. En dat moet je proberen te mitigeren dan... door middel van goede communicatie.
En zouden wij, Sander, dit gezegd hebben... Hè? Ook kunnen zeggen van nou, de norm is 5%, of blijkbaar is dat een ervaringscijfer. Maar als je goede communicatie inzet, dan weten wij dat te halveren. Of zijn daar ervaringen misschien uit andere vakgebieden, zoals de marketing of de klantcommunicatie? Wat valt hier nou te winnen?
Ja, daar retailers en consumentenmerken hebben natuurlijk wel echt het tot op detailniveau ingericht om elk contact, weet je wel, met een seconde te verminderen. Of zo lang mogelijk met een chatbot bijvoorbeeld te laten afhandelen. Dit is wel een ander verhaal. Want we hebben nu wel te maken met een enorme transitie. Dat is nog niet echt zo voorgekomen volgens mij in Nederland. Met een hele grote groep mensen eigenlijk.
Ja.
Iedereen die pensioen opbouwt, pensioengerechtigd is, die gaat hiermee te maken krijgen.
Ja.
Ik denk niet dat daar voorbeelden van zijn. Maar ik denk wel dat we moeten gaan nadenken... hoe we ons hier zo goed mogelijk op moeten voorbereiden. En alleen maar bellen, dat gaat het sowieso niet worden. Dus
eigenlijk probeer ik je te ontlokken, een soort van statement... waarbij je zegt, nou, ik weet zeker op basis van mijn ervaring... Hè, dat als je iedere euro die je investeert in goede communicatie... verdien je dubbel en dwars terug... omdat het ellende aan de achterkant voorkomt. Zou je zoiets aandurven?
Dat zou ik zeker aandurven, ja.
Nee,
en ik denk dat je de helft van je piek al wel kunt voorkomen.
Oké, dat is goed nieuws. Ja. We gaan al een beetje naar het einde van deze podcast toe. Tot slot nog een vraag aan jou, Sander. En dan kom ik nog even terug bij Bianca. Wat heeft de sector eigenlijk nog nodig om die communicatie goed in te vullen?
Ja, dat is een goede vraag. Dus we hadden net al even over hoe retail het doet, zeg maar. Dus ik denk om die inhaalslag te gaan maken... zijn er nog best wel wat dingen nodig. Ze hebben flinke uitdagingen voor zich. Dus wat ik denk, ten eerste heb je eigenlijk een nieuw mindset nodig. Moet je eigenlijk anders kijken naar deelnemers? Moet je ze misschien wel meer als klanten gaan zien dan als deelnemers? Hè? Het is niet ondenkbaar dat dat in de toekomst ook eigenlijk klanten gaan worden.
Mm-hmm.
Ik denk dat je echt... totaal nieuwe strategieën moet gaan verzinnen... die veel meer gericht zijn op activatie ook van deelnemers. Dat ze zichzelf ook gaan informeren. Dat ze hun situatie gaan vergelijken. Daarvoor heb je ook technologie nodig. AI is genoemd, maar ook CRM en content management systemen. Nieuwe content, nieuwe kanalen moet je gaan inrichten. En daarvoor heb je ook mensen nodig. Die zijn er nu nog niet genoeg in deze sector.
Nee.
En die hebben ook niet die expertise die retail marketeers wel hebben...
Ja.
Die mensen zijn natuurlijk wel beschikbaar, nu moet je gaan aannemen. Maar ga je werken in een sector waar je niet met de nieuwste technologie werkt, met de nieuwste dat wordt wel een uitdaging, zeg maar.
Dus in het kader van talent aantrekken en behouden naar die sector toe, zeg je, heb je het ook gewoon nodig om de coolste en mooiste nieuwe dingen te doen? Als wil dat talent ook gewoon helemaal niet in die sector komen werken.
Dat denk ik wel.
Ja,
als je de uitdaging even omkeert. En zegt van, nou weet je, wij gaan nu echt alle laatste technologie omarmen om dit probleem te gaan oplossen. Dan ga je dat misschien voor elkaar krijgen. Maar er zijn natuurlijk ook investeringen voor nodig, hè?
Ja.
En volgens mij is de trend, de servicekosten bij deelnemer moeten alleen maar dalen en dalen. Maar met deze uitdaging denk ik dat ze gaan stijgen. En
ja, laten we hopen dat dat dan tijdelijk is. En als we dat heel goed doen, dat het daarna weer kan dalen.
Ja.
Dankjewel, Bianca. Ook voor jou tot slot, hè. Als je nou vanuit jouw juridische perspectief hiernaar kijkt, wat is nou de allerbelangrijkste tip die je zowel aan werkgevers als pensioenuitvoerders zou willen geven hier rondom communicatie?
Dat is dat ik communicatie wel zou willen bezien vanuit de brede zorgplichtgedachte. Je hebt in die zin een zorgplicht richting je deelnemers en je werknemers.
Ja.
En in dat kader is communicatie heel erg belangrijk, dat werknemers en deelnemers weten wat ze hebben aan pensioen, wat ze mogelijk nog aanvullend moeten regelen in het kader van dat pensioen. Dat ze het vertrouwen hebben dat bij een eventueel overlijden, dat hun nabestaanden ook een goed pensioen hebben. Het is eigenlijk zorg voor je deelnemer en zorg voor je werknemer. En daar speelt de communicatie een superbelangrijke rol in.
Ja, toch nog even terug naar jou, Sander. Heb jij ook nog tips voor werkgevers, pensioenuitvoeringsorganisaties, pensioenuitvoerders, et cetera, rondom deze transitiecommunicatie?
Ja, ik zou willen adviseren om zo snel mogelijk te beginnen met communiceren. Gesegmenteerd, persoonlijk, om die acceptatie te verhogen en om die piek in vragen en klachten af te vlakken.
Ja.
Ik zou ook zeker technologie omarmen om efficiënt vragen te kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld via AI. Maar ook om proactief zo persoonlijk mogelijk te kunnen communiceren. En ik denk wat heel belangrijk is dat je ook samen gaat werken met andere partijen in die sector om inzichten, investeringen en ook de aanpak met elkaar te delen. En ook te leren van wat er in andere sectoren gebeurt.
Ja, en dan blijf ik maar voor mezelf en ook voor de luisteraars steeds herinneren. Het is daarmee dus ook een hele belangrijke risicomitigerende maatregel. Goede communicatie, zowel voor die werkgever als die uitvoerder. En misschien zelfs wel voor de overheid, maar daar gaan we het niet over hebben. Dankjewel, Bianca. Dankjewel, Sander. Het was leuk jullie gesproken te hebben over transitiecommunicatie. Beste luisteraar, dank u wel voor het luisteren naar deze 8e podcast. En ik ontmoet u virtueel graag weer de volgende keer. Bedankt.
Dank je.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kijk voor meer informatie over pensioenen op de website van PwC en volg onze podcast in jouw favoriete podcast-app.